112 Politie Noord-Nederland, was de plaats van uw noodgeval?
Ja, ik mis mijn zoon, Rolf Menema. En ik zie vanmorgen zie ik dat ze een auto uit stieltjes van haar gehaald hebben. En volgens mij is dat mijn zoon zijn auto.
Nou, oké. Ik spreek nu met meneer Menema.
Menema, zijn vader.
Je luistert naar de Kofferbakmoord. Een podcast van Dagblad van het Noorden, waarin ik, Renate Winkel, met collega Bas van Sluis in de onopgeloste moord op Ralf Menema duik. Dit is aflevering 1. Stram en lam. Wie was Ralf? Dat proberen we in aflevering 1 te achterhalen. We spreken met zijn ouders, zijn zusje en zijn beste vrienden. En we komen erachter dat één vriend, zijn allerbeste kameraad, na de moord alle contacten heeft verbroken.
Meldkamer
politie. Hoi. Ik reed net aan stiltes gegaan langs de vrachtwagen en dan zie ik een verzonnen auto in kanaal liggen.
En brandt er nog verlichting of dat niet?
Nee, er brandt geen verlichting. Ja, alleen de achterkant komt naar boven van het water uit. Zeg maar. Hij is daar naar beneden gegleden.
Oké.
Het is 31 maart 2017. Zo rond 5:30 in de ochtend, als een vrachtwagenchauffeur de politie alarmeert dat er een auto in het water ligt. Anderhalf uur later laat boer Wietse Meijnema net een eerste vracht landbouwcompost in de aanhanger van zijn trekker. Zijn telefoon gaat. Op het scherm verschijnt de naam van de werkgever van zijn zoon Ralf.
Hij zegt, Wietse, weet jij waar Ralf is? Ik zeg, dat jongen? Ja, hij is er nog niet, zeg. Hij is altijd op tijd, zegt hij. Hij zegt, mijn vrachtwagen staat er nog. Nou, ik zeg, dat weet ik niet. Ik zeg, maar wat ik doe? Ik zeg, rij met de kraan even en dan stap ik in mijn auto. Ga ik hem kijken, maar ik ga zo verslapen natuurlijk. Toch? We verslapen ons allemaal wel een keer. Dus ben ik in de auto gestapt, ben ik erheen gegaan. En dus deurde me dicht en ik loop en ik eet de raam zit bij zijn garage. Dan kijk ik zo erheen. En ik zag dat zijn auto weg was. Dus ik heb Edwin opgebeld. Ik zeg, jongen, hij kan er zo wezen. Ik zeg, want de auto is weg.
20 minuten later staat Wietse midden op het veld. Weer die telefoon, weer de baas van Ralf.
Hij zegt, waar ben je? Ik zeg, ik ben hier aan het kompostrooien. Hij zegt, ook even niet toe. Hij zegt, want ik heb nou wat op de telefoon. Hij zegt, ik kan niet helemaal meer volgen. Hij zegt, Ralf is het nog niet. Hij zegt, maar ik zie wel een auto voor Ralf hangen. Ik zeg, auto voor Ralf hangen. Zeg, kom hier maar eens even heen dan. Dus toen is hij naar me toe gegaan. En toen liet hij dat zien, ja.
Hemelsbreed, amper 10 kilometer verwijderd van Wietse en de baas van Ralf, onderzoekt een politieteam de klassieke Mercedes. De trekhaak is aan de wal blijven hangen. De ruitenwissers van de wagen zwiepen nog heen en weer door het kabbelende water. Er zit niemand achter het stuur en er ligt niemand in het kanaal. Na een tijdje opent een nietsvermoedende agent de nogal diepe kofferbak. In de kofferbak ligt een lichaam, ernstig verminkt. Een lijk in de kofferbak. Die geruchten verspreiden zich razendsnel via social media en WhatsApp-groepen. Ook de familie Meijnema leest de berichten. Zij vernemen dat de dode in de kofferbak een oudere man is. Wietse, zijn vrouw Ingrid en dochter José zitten gespannen aan de keukentafel. Ze weten niet wat ze moeten denken, maar één ding staat vast. Die Mercedes aan de takel, dat is de Mercedes van Ralf, die hij een maand geleden kocht. Wietse belt meerdere malen naar 112.
Sinds wanneer miste u uw zoon?
Van vanmorgen was zijn werkgever die belt mij op. En hij is ook vanmorgen al op tijd weg met de vrachtwagen.
Dat is niet zo mooi. Even kijken, u zegt net dat de werkgever van uw zoon zojuist u heeft gebeld. Dat hij niet eens op zijn werk is verschenen.
Nee.
Niet op zijn werk is verschenen. Melder is vervolgens. Ik moet het even vastleggen wat u mij allemaal vertelt, hoor.
Ja, hoor. Ja.
Volgens naar de woning van zijn zoon. Hoe heet uw zoon?
Ralf Menema.
Wanneer heeft u voor het laatst contact met hem gehad?
Ja, gisteravond heeft hij hier bij ons thuis eten opgehaald. Hij is alleen woont.
Ja.
En vanaf zijn werk is hij hier langs gekomen en heeft zijn eten opgehaald.
Hoe laat was dat?
Weet ik niet. Ik was in het veld. Dan moet ik mijn vrouw vragen.
En het adres wat u mij doorgeeft, dat is uw woonadres?
Ja hoor, ja.
Okay. Nou, collega's die gaan even contact met u opnemen.
Ja,
u bent nu
ja.
thuis. En uw vrouw ja. is ook thuis?
Ja, ja.
Okay, prima. Collega's die komen even bij u.
Ja hoor.
Ja, oké. Okay.
Ja, ja. Ja.
Maar de politie komt niet. Het wordt 11 uur. 12 uur. 1 uur. Pas om 4 uur 's middags rinkelt de telefoon. De politie. Of de familie naar het bureau in Emmen wil komen. Er gloort hoop aan de horizon.
En toen zeg ik nog, zie je wel, hij heeft zijn auto uitgeleend.
Ja.
Want we hadden nog echt het idee, het was een oudere man. Hij heeft, want hij leende alles uit. Iedereen kon alles van hem hebben. Hij heeft zijn auto uitgeleend. En er is wat loos, wat zou ik niet weten. Zeg, en Ralf zit op het politiebureau in Assen. Dat ja. had ja,
dat was onze laatste gedachte.
Jullie dachten dat, niet, direct, nee. Ralf is dood.
Nee. Toen dachten wij van, nou we moeten daarheen dus. Hè? Hij is daar of hij zit ergens, weet ik veel wat.
Ja.
Films, alles, dan komen ze aan de deur.
Ja.
Dat is je zo, om zo'n mededeling te doen.
Ja.
Ralf zit niet vast op het bureau. Ralf is dood. Hij is 31 jaar als hij op gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht. Hij ligt in de kofferbak van zijn auto, ernstig toegetakeld. Het is nu 2 jaar later. Collega Bas van Sluis en ik kunnen de zaak niet loslaten. We besluiten naar het Stieltjeskanaal te rijden. We willen met eigen ogen zien hoe het er daar uitziet. Dat doen we om 5:30 in de ochtend, rond het tijdstip van de 112-melding van de vrachtwagenchauffeur.
Ossehaarseweg.
Huis nummer 1350.
En Stieltjeskanaal.
Het is donker. We staan vlakbij de plek waar Ralf werd gevonden. Aan de andere kant van het kanaal zien we een woning en een koeienstal. En in de verte branden rode puntjes van windmolens.
Nou, het is hier wel donker.
Ja, en toch denk ik... Het is niet... In mijn hoofd is het zeg maar compleet verlaten hier.
Nummer 1 tot en met 11 na 1100 meter links staat er op dit bordje.
Nog een dikke kilometer, zeg maar.
Dus in die zin is het wel een beetje verlaten, maar het verbaast mij dan toch. Want zoals je ziet, dat gebeurt natuurlijk op bij koeienstallen. Het licht brandt daar.
Ja, het is geen totale duisternis, zeg maar. En het is ook nog wel... God, dan moet je dat echt snel doen, hoor.
Het voelt onheilspellend, zo langs het kanaal. Misschien is dat ook omdat we nu weten wat er gebeurd is. Het weer werkt ook niet echt mee.
Daar iets van een waterdiepte op, zo zal er zo eens naar kijken.
Zullen we eens uitstappen?
Ja.
2 jaar geleden was het volop lente. Nu stormt het en is het koud.
Oh, die wind ook, joh.
Echt superguur. Superguur. Jezus. We reden dus net een auto langs, hè?
Ja, en die zag ons echt niet.
Vanuit de andere kant. Die zag ons niet. Dus wat dat betreft is het een goede plek om...
Ja.
Nou ja, goede plek, maar... Hè, om zulke dingen te doen.
Echt afgelegen ligt de plek dus niet. Maar goed zichtbaar zijn we evenmin. Een auto die met flinke snelheid langs de andere zijde van het kanaal passeert, mindert geen enkele vaart als hij langs rijdt. Onze autolampen staan uit, maar we schijnen wel bij met de zaklamp op onze telefoons. Dat viel dus niet op.
Ik had echt verwacht dat het nog wel steiler zou zijn, want die auto is met de trekhaak blijven steken.
Ja.
Maar dat moet zo'n persoon nooit gedachten hebben, of personen.
Deze specifieke plek, langs dit kanaal, lijkt geen toevallige keuze. Tenminste, niet voor iemand die het verhaal van de boekhouder kent. In 2011 botste een schipper, precies op deze plek, met zijn boot op een auto die op de bodem lag. In die auto werd het lichaam van Dirk Albert Hekman gevonden. De boekhouder. Al 5 jaar lang werd hij vermist. Per toeval werd de auto dus ontdekt. En dat weten de mensen hier. Op deze plek is het kanaal diep genoeg om iemand voor lange tijd, of misschien wel voor goed, te laten verdwijnen. Wat is er met Ralf Meinema gebeurd? 2 jaar later dreigt de zaak een cold case te worden. Bas en ik willen dat er aandacht blijft, dat het vuur blijft wakkeren. Er moet toch iemand zijn die meer weet?
Uw eindbestemming bevindt zich links.
Is het hier? Dit?
Ja. H.J. Knigelhoeve staat er.
Oké. Nou ja.
Oké.
Dan staat hij hieruit.
Zo kan het wel, toch?
Ja, lijkt me ook.
Kom verder.
Hi, relatiewinkel. Hoi. Kom verder, zeg je.
Ja.
Waar mogen we heen? Rechtsaf?
We bezoeken ouders Wietse en Ingrid in het ouderlijk huis van Ralf. Een boerderij aan de rand van het dorp Erica. Dit is de plek waar Ralf, of Ralfie zoals zijn moeder hem noemt, opgroeide. Bij ons gesprek schuift ook zus José aan. Urenlang praten we over Ralf. Over wie hij was, zijn hobby's, zijn laatste dagen.
Wat was Ralf voor een jongen volgens jullie?
Hij was lief. Ralf was lief. Hij, als er wat was, dan kwam hij gelijk spontaan. Ik help je wel even. En niet alleen bij ons, maar bij iedereen. Hij was echt... Ja, hij was lief. Hij was vrolijk. Hij stond heel vrolijk in het leven.
Ja.
Hij genoot.
Ja, dood. Ja. Feest vieren. Genoot van het leven.
Ja. Iedereen kon ook bij Ralf terecht. Ralf, dat was gewoon... Ja, dat was een hele fijne vent. Echt. En dat is hij nog. Dat is hij nog in mijn ogen. Heus. Hij is absoluut... Er zit geen kwaad in. In die hele jongen niet.
Het gaat slecht met Wietse en Ingrid. Ralfs moeder lijdt zichtbaar onder het verlies van haar kind... Tijdens het gesprek zakken haar schouders steeds meer naar beneden en haar gezicht houdt ze vaak in haar handen. Ingrid is sterk, maar ook een vrouw die sinds 2 jaar de wereld op haar schouders draagt. Tot de moord op haar zoon wordt opgelost.
Je mist hem en je wil hem graag thuis hebben, maar ja, hij komt niet en dat is heel hard. Dat is heel hard hoor.
En alle dagen wachten op een eventueel op telefoontje ja. Van...
We hebben ze.
Ja. Dat is ook iets waar je in principe alle dagen met het hoofd loopt.
Ja, durf je niet aan de kant te leggen. Want je hebt altijd de hoop dat ze 's morgens bellen. Die hoop heb ik als ik 's morgens van bed afstap, is het eerste wat ik denk, zou ze bellen. Dat blijft de hele dag doorgaan. En dan kijk ik op de klok, denk nou, het is 10 uur. Nou wordt niet meer. En dan denk je weer een dag. En een dag is een week voor ons.
Ingrid en Wietse brengen ons in contact met vrienden van Ralf. Een paar dagen na het gesprek in Erica rijden we naar Klazinaveen. Daar ontmoeten we 5 van zijn beste kameraden. Stram en Lam noemde die vriendengroep zich vroeger. Eerder vonden we op de Facebookpagina van Ralf een filmpje van de groep. Ook Ralf is erop te horen. We krijgen gelijk een indruk met wat voor mannen we te maken hebben.
Heppa! Siebert!
We spreken af in een staakcaravan achter in de tuin van Gerard, een van de jongens.
Mooi keet, jongens.
Ja, ziet er goed uit.
Een omgebouwde kroeg met een grote stamtafel... piratenmuziek uit de speakers en een koelkast vol Amstelbier.
Wat is dit hier?
Klazinaveen.
Ja, maar hier binnen, wat is dit? Wat is dit van jou? Van
dit is mijn café.
Je eigen café?
Ja.
Komen jullie met enig regelmaat komen jullie bij elkaar? Of?
Ja, regelmatig wel, ja.
1 keer in de week of zo?
Ja, wel. Ja. Moet 3 keer in de week. Ja, zeg maar, dat doet leuk. Ja. Moet dat zijn. Ja.
Werken... slapen, bier drinken. Dat was het leven van Ralf, zeggen zijn vrienden. Een allemansvriend. Een jongen die geen vlieg kwaad deed.
Maar hij was toch altijd wel... Hij was ook de kleinste van de hele groep. Maar ook altijd wel... moet ik zeggen... kon er wat meer zijn met lachen. Was wel de vrolijkste jongen wat erbij was.
Ja?
Ja. Ja. Geen trammelandmaker.
Nee, hij had bijna nooit ruzie of geen ruzie?
Nee.
Geen ruzie.
Nee, nooit.
We merken dat de dood van de joviale, vrolijke Ralf nog altijd het onderwerp van gesprek is binnen de vriendengroep. Soms vallen de kameraden stil, soms buitelen ze over elkaar met verhalen.
Ik ben iemand praten, de automatische vrouw zei nog wat over Ralf.
Ja.
En dan komt natuurlijk dat in heel einde nog niet oplast is. Kijk, als er oplast is, dan kun je misschien een beetje een plekje geven. Kijk, dan praat hij er ook wel over, maar je nog eens aan een beetje gisteren even deur. Een beetje, dit. Ja.
Je wist het niet.
Voor wat hem overkomt met zijn werk. Kan ik me niet voorstellen dat hij iets dan heeft als hem dit aan moet doen.
Ja, dat wil ik voor doen, ja. Ik denk, hoe kunnen zo'n kleine leraar op die helemaal in elkaar beuken? En dan maak je het warm.
De staakervin staat al snel blauw van de sigarettenrook. De muren hangen vol foto's. En één van die foto's valt ons op. Er staan drie mannen op. Ze dragen een soort Delfsblauw carnavalspak en liggen op hun buik op de grond. Ze beelden horen, zien en zwijgen uit. Twee van de mannen herkennen we gelijk. Links ligt Gerard. Hij houdt de handen voor zijn oren. Horen. In het midden houdt Ralf de handen voor zijn ogen. Zien. De man op rechts, die zijn handen voor zijn mond houdt en een zwart petje op heeft, is voor ons een onbekende. Zwijgen. Het blijkt om de beste vriend van Ralf te gaan. Toch zit deze jongen met het zwarte petje vanavond niet aan de stamtafel van Stram en Lam. Ooit was hij volop onderdeel van de groep. Maar sinds de dood van Ralf is er amper contact.
We weten niet waarom die jongen nergens meer komt. Want in principe, hij komt nergens meer.
Maar voelt niemand van jullie de behoefte om hem toch eens op te zoeken van God, jong, waar is het? Is er wat met je? Kunnen we je ergens mee helpen?
Nee, daar heb je al vragen, maar was niks. Nou ja, daarom gaat op.
Hij is uit zichzelf langzaamaan de groep uit gestapt, zeg maar.
Ja, contact met iedereen een beetje minder, want ja, zo langzamerhand is gewoon niet gereden er niks meer van. Ja.
Wie is deze vriend? Ook de ouders van Ralf spraken al over hem.
Ik blijf steeds zeggen, één persoon weet ervan. Maar dat is ook weer iets van mij. En dat was zijn afgod, zeg maar rustig. En als dat maar ook iets was, dan weet ik zeker, dan waren ze onder elkaar er wel over aan het praten. Weet ik echt.
Zijn beste kameraad of zo?
Ja, ja, ja. Wat ze, naar mijn idee, zijn beste kameraad was. Laat ik het zo zeggen.
Dan zag hij heel erg op tegen die jongen of zo?
Ja, ja, dat weet ik echt niet hoe ik dat nou zeggen moet. Ik heb al vaak, kijk eens, die jongens die komen hier ook over de vloer. Behalve dan die ene die zijn afgod is. Of was. Ik vind dat daarheen steeds natuurlijk wel een beetje achterdocht natuurlijk dat hij helemaal niet meer komt of wat maar. Hè, dat hij zich helemaal afstonden van dingen. Ik zeg altijd zo, als je niks te verwijten hebt, ja, en je hebt niks, dan kom je gewoon langs en dan vraag je, weet wel. Maar als je toch met iets loopt en je vermijdt dat, ja, dat is zo'n gevoel heb ik dan. Dan denk ik van, nou ja, moet luisteren, dan kom je niet langs. Hè, want dan ben je bang dat je ergens mee, dat er iets gevraagd wordt waar je geen antwoord op geven kan.
Zodra we bij vriendengroep Stram en Lam doorvragen naar deze beste vriend, verloopt het gesprek stroef. De vrienden wisselen wat ongemakkelijke blikken uit en ze pulken aan etiketten van bierflessen.
Maar ik merk aan alles dat jullie het heel lastig vinden om dit te bespreken.
Ja, dat valt wel mee. Alleen je neemt alles op. Ja. Kijk, niet opnemen, dan praat het allemaal even makkelijker.
Ja. Ja.
Nou, dan kunnen we alleen maar uitzetten.
Zeg het voor de radio aan.
Moet je hem uit?
Ja, ben je nog vaak genoeg? Ben je vaak genoeg in elkaar?
Nee, maar dit is serieuze.
Ja. Zullen we even uitzetten?
De audio gaat uit. En dan laten de kameraden wel iets los. Deze beste vriend weet meer, zeggen ze. Hij is een van de laatste mensen die Ralf die fatale avond zag. En toen op 31 maart 2017 Ralfs zwarte Mercedes in het Stieltjeskanaal werd gevonden, zou deze jongen apart hebben gereageerd. Afstandelijk, niet zichzelf, zenuwachtig zelfs. Steeds met zijn telefoon in de weer. En, net als op de foto aan de muur, Hij zwijgt. Deze vriend moet iets weten over de dood van zijn beste maatje. Het is duidelijk. Als we willen weten wat er is gebeurd in die fatale nacht, moeten we hem spreken. In aflevering 2 proberen we contact te leggen met de vader van deze beste vriend.
Maar dat zou je dan wel bij ons kunnen doen, Mans. Hè? Ik bedoel, want die verhalen over jouw zoon, die krijgen wij ook te horen. En dan heb je bij ons wel op zijn minste gelegenheid om te zeggen van, nou jongens, dat klopt gewoon niet. Er gaan te veel verhalen rond en het klopt niet.
Ook zoeken we uit in welke schimmige zaakjes Ralf misschien verzeild is geraakt.
Ralf heeft geen strafblad. Niks. En die schimmige zaakjes waren allemaal geruchten. En ze hebben alles onderzocht. Maar ze kennen Ralf uiteindelijk bij geen één schimmige zaakje plaatsen.
Ze kunnen hem plaatsen.
Ze kunnen hem er niet bij plaatsen.
We komen erachter dat Ralf helemaal niet zo'n rimpelloos leven leidde. De Kofferbakmoord is een podcast van Dagblad van het Noorden, door Renate Winkel en Bas van Sluis. De podcast kwam tot stand met hulp van Willem Dekker, Inkie de Jonge, Lieselotte Schuren en Alwin Wups. Eindmontage Matthijs Mol.